Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Nou ja, ons kuier nog steeds in Europa, baie spesiale plek hier op Ibiza, die Spaanse eiland, saam met twee wonderlike Nederlandse vriende. Nou voordat ek hulle bekendstel aan julle, wil ek tog sê vir almal wat gereeld weekliks kyk na ons potsending, dat ons het graag hier op Wêreldwys Nederlandse en Vlaamse vriende, en dit vraag altyd 'n bietjie inspanning natuurlik om te luister na die Nederlands en die Nederlands lekker te verstaan. Maar ja, dis tog belangrik dat ons as 'n taalfamilie moeite moet doen om mekaar te verstaan, soos wat ons in Afrikaans bietjie ons oor moet instel spesiaal om lekker die Nederlands te verstaan, ook maar bietjie stadig moet praat, langsaam moet gesels. Is die omgekeerde ook waar? Wanneer ek na Nederland reis, dan wil mens ook graag natuurlik met Nederlanders in jou eie taal gesels. En tog, as 'n mens na die twee tale kyk langs mekaar, Afrikaans en Nederlands, dan is die ooreenkomste so sterk tussen die twee tale, dit is tog eintlik sisterstale.
Ja.
Sommige van my vriende verwys selfs na Afrikaans as 'n dialek van Nederlands, daaroor sal ek wel 'n bietjie verskil. Maar, hier saam met my, twee fantastiese mense, met soveel van dieselfde belangstelling, en ek dink ons gaan heerlik vandag gesels oor Europa, oor Amerika, oor soveel dinge wat in die wêreld gebeur, al die onderstrominge, en dit is dan Marlies Dekkers en Wirt Duk. Ja, ons kuier lekker saam en nou gesels ons oor ernstige dinge, nou, heel ernstige dinge. Kom ons begin by jou, Marlies. Wat is in jou opinie nou in 2025 die grootste probleem in Europa? As mense so van buite kyk altyd na Europa, weet, vooral in Suid-Afrika, kyk Afrikaners graag na Europa as die ou vesting van die westerse beskawing. Ne? Wat is die probleem? Wat is die grootste onderliggende probleem?
Ja, er is ik ben ondernemer, ik ben creatief, ik heb mijn eigen bedrijf, ik ben ook door podcast. Ik coach ook MKB-vrouw, dus midden- en kleinbedrijf. En dus ik beschouw het even als ondernemer, als je dat goed vindt. En vanuit ondernemersperspectief zie je dat, dat er zeg maar de sfeer om kansen te zien en die te pakken en te gaan ondernemen, wat uiteindelijk werkgelegenheid geeft, wat uiteindelijk weer belasting oplevert, zeg maar. Ik onderneem 33 jaar, heb ik nog nooit zo laag gezien en zo gedemotiveerd gezien, ook bij de jongere generatie, om dat op te gaan pakken. En dan, waarom is dat? Nou, er is enorm veel belastingdruk, wat heel erg demotiverend werkt. Heel veel regelgeving. En eigenlijk heeft het ook bijna geen aanzien meer als ondernemer. Toen ik begon in de jaren 90 was het echt als ondernemer, dan hielp je een land mee vooruit. En nu is, zeg maar, cultureel gezien, winnaars zijn verliezers en verliezers zijn winnaars. En dat is iets heel vreemds. Dus het heeft, zeg maar, bijna ook geen status meer. Daarnaast bijvoorbeeld, zeg maar, als je groeit en je neemt personeel, dan kom je en die wordt ziek. Dan is dat voor een ondernemer zo duur. Dus ook zoveel angst roept het op van als er ook maar iets kleins misgaat. Dus dat is even in het kort samengevat vanuit het ondernemersklimaat. Maar daar komen heel veel lijnen bij samen. Ook als je mensen bij jou werken, dan is er eigenlijk ook geen huisvesting.
Ja.
Dus heel groot veel huisvestingsproblemen. Als jij gewoon best een mooi loon geeft, dan weet je dat ze bijna niet rondkomen aan het eind van de maand.
Ja.
Dus door de inflatie, zeg maar, kunnen mensen nauwelijks boodschappen doen. Mm. Eigenlijk iedereen onder de 30, want ik loop wel eens door mijn bedrijf heen, zet gewoon de verwarming in de winter uit, omdat ze dat niet meer kunnen betalen. En ik betaal echt niet slecht. Ik betaal echt boven gemiddeld.
Ja.
Maar stookkosten in Nederland is, wij zijn gewoon een arm volk. Dus dat is voor mensen bijna niet te begrijpen als je het rijk wil varen.
Nederlanders zijn een arm
volk. Wij zijn echt een arm volk. Dus als je gewoon niet meer de verwarming kan aanzetten.
Ja, zeker. En huizing kan bekostig.
Ja. Dus eigenlijk als je zo 3200 netto per maand euro verdient, dan kom je net rond met...
Is dat 65.000 rand?
Yes. Ja, meer dan dat. Ja.
Dan heb je het best wel pittig.
Ja, joh.
Omdat heel veel gaat naar huisvesting.
Ja.
Dus er gaat zeker 1500, zo niet 1800 naar huisvesting. En dan gas, water, licht. Mag je blij zijn als je €250. En dan de boodschappen.
Ja.
En dan nog vaste lasten als wifi, verzekeringen. En dan is de gezondheidsverzekering enorm duur. Ja. Dus mensen kunnen het gewoon niet betalen.
Ja.
Kijk, wat voor Afrikaners misschien moeilijk te begrijpen is... de Europese landen, dat weet je ook, zijn verzorgingsstaat.
Ja.
En dat is ooit een goed idee geweest.
Ja.
Je wilt dus de mensen opvangen die het moeilijk hebben. Mm. Dus je hebt een heel uitkeringssysteem voor mensen die even niet kunnen werken, die ziek zijn.
Ja.
Mensen die niet kunnen meekomen, zo zeggen wij dat.
Ja.
Die worden dan door de staat tijdelijk opgevangen en geholpen naar een nieuw bestaan, een nieuwe baan.
En dit geldt voor huisvesting, medische zorg, voor alles.
Ja,
in
de meeste Europese landen. Ja. En zeker in Nederland, want Nederland is een van de meest opgetuigde verzorgingsstaten in Europa, met Duitsland samen.
Ja, ja.
Die er is. Alleen, dat was een goed idee ooit.
Ja.
Heel beschaafd idee.
Ja.
Alleen dat is totaal ontspoord, mede door massale immigratie. Er zijn heel veel mensen naar Nederland gekomen en naar Europa gekomen. Vanuit het Midden-Oosten, vanuit Afrika.
Mm.
Als vluchteling, maar ook als economisch vluchteling.
Ja.
Die niet mee kunnen komen, die niet werken. Maar die wel betaald worden door de staat. Nou ja, zoals in Zuid-Afrika natuurlijk ook. Alle werklozen worden uiteindelijk door de staat betaald.
Ja.
Dat moeten ondernemers als Marlies, maar ook ik als journalist.
Maar en alle werkenden.
En alle werkenden moeten dat betalen.
Precies.
Belastingen, premies. En dat is nu veel te veel.
Ja.
Dus, en dat komt, waarom is dat nu zo veel te veel? Nu zijn we nu in crisis door de oorlog in Oekraïne. Dat zullen veel Afrikaners ook niet weten. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat de prijzen van energie veel hoger zijn dan een aantal jaren geleden.
Het heeft al te maken met de gas, de aardgas
uit Rusland. Gas en olie uit Rusland, dat komt niet meer. Dus we moeten nu veel meer geld betalen.
Ja.
En onze politici zeggen, Oekraïne vecht voor ons.
Ja.
Oekraïne verdedigt het Westen. Oekraïne verdedigt onze normen en waarden. Dus jullie moeten dit accepteren.
Ja.
Trek een trui aan in de winter.
Oh.
Heb het koud, maar trek een trui aan voor Oekraïne. Alleen, hoe gaat Marlies dat betalen? Hoe gaat Marlies tegen haar werknemers zeggen, trek een trui aan?
Ja.
Dat kan niet. Dus uiteindelijk, wat we zien nu, en dat heb jij waarschijnlijk ook gezien tijdens jouw reis in Europa, de deindustrialisatie van Duitsland.
Ja, geweldig.
Hè, wat onze economische industriemotor was, deindustrialiseerd. Grote onvrede bij heel veel burgers over die immigratie, maar ook over de oorlog in Oekraïne, waarvan men vindt die moet stoppen. Nou, we hopen nu op Trump. En enorme polarisatie in de samenleving, ook vanwege die gegroeide invloed van die immigratie uit Afrika en Midden-Oosten, die de islam heeft meegenomen.
Ja.
En de islam heeft eisen. De islam wil onze samenlevingen islamiseren.
Precies, ja.
En wij zijn niet weerbaar. Wij zijn hele zwakke samenlevingen geworden. Niet zoals de Afrikaners hebben wij allemaal geweer thuis.
Ja.
Maar heel veel mensen hebben helemaal geen enkele mogelijkheid tot zelfbescherming of weerbaarheid. Dus de islam heeft aan ons eigenlijk geen enkele tegenstand.
Nee.
En het gevaar nu is, en daar waarschuwen wij vaak voor, dat over 15, 20, 25 jaar Europa een islamitisch continent is geworden.
Nee.
En dan is onze cultuur weg, onze beschaving is weg. Alles wat we hebben opgebouwd in honderden jaren is dan weg.
Nee.
En zeker ook het ondernemen is dan weg.
Precies.
En ik denk dat jij, Jaco, jij komt al zoveel in Europa en ook bij ons in Nederland, dat jij dit ook kunt analyseren en het waarschijnlijk hier deels ook met eens zult zijn.
Ja, ik zie het. Misschien dat over 20 jaar op bezoek aan Europa zie jij die geweldige verlies aan identiteit.
Ja.
Verlies aan zelfvertrouwen onder Europeanen. Hè? Maar dan ook de verandering van precies dit wat jij beschrijft, Marlies. Ik denk dat was toch die hele periode na de Tweede Wereldoorlog. Die opbouw van Europa had gekomen vanuit ondernemerschap. Vanuit die moeilijkheid om die economie te bouwen. Dit was die kracht van Duitsland
geweest. Ja, de wederopbouw.
En nou zei Duitsers voor jou, maar goed, ons het nou die duurste elektriciteitsprijzen in Europa.
Ja.
kan niet meer.
Kan je ondernemen?
Kan niet meer prachtige motors, auto's. Je kan niet meer mooie Duitse motors vervaardigen in Duitsland. Maar dat is echt te duur.
Ja, de Duitse machinebouw, de Duitse autobouw. Het was allemaal van. Iedereen wilde Duitse machines, Duitse auto's. Mm-hmm. En het is allemaal in één generatie, minder, in 15 jaar.
Ja.
Ook vanwege de klimaatpolitiek, hè, ja, het klimaat moet gered, is dat weggegooid. En er is niets voor in de plaats gekomen.
Nee.
Dat is wij leven eigenlijk in een tijd van enorme veranderingen, maar ook van enorme zelfdestructie.
Ja, geweldig. De zelfdestructie. En zien je weer een zwak leiderschap? Heel zwak. Ik denk Europa had een crisis met zwak leiderschap. Maar aan de andere kant ook, maar liefst toch de sterker en sterker centrale staat. Waar mensen echt eindelijk beheer worden door de regering. Hè. Die vrijheden worden eindelijk weggenomen van mensen.
Zeker, maar wat er ook gebeurd is, wij hebben cao's.
Ja.
Dus dat is zeg maar per categorie van ambacht.
Ja.
Heb je een
loonstelsel.
Je hebt een loonstelsel, maar je hebt daar ook weer een vakbond voor. En daarop gebaseerd, zeg maar, moet jij de lonen betalen.
Ja.
Nou, dat is nu 3 jaar achter elkaar 10% gestegen.
Oh.
Om die inflatie,
ja.
Die we net bespreken, en omdat dat natuurlijk zo voorbij geprint wordt.
Ja.
Natuurlijk ook zwak leiderschap is.
Ja.
Moeten wij dat als ondernemers... Moet je dus iedere keer 10% loonsverhoging geven.
Nee.
Dat kan niet. Nou, daarnaast is zeg maar in Nederland door middel van de stikstofcrisis en allerlei bouwbesluiten vanuit de Europese Unie ligt zeg maar heel de woningmarkt stil.
Ja.
Maar daardoor wat er is, worden die huurverhogingen ook iedere keer... Ja, veel te veel verhoogd.
Ja.
Dus bedrijven zitten gewoon iedere keer met loonsverhogingen en met huurverhogingen.
Ja.
En dan zeggen ze, ja, belast dat maar even allemaal door aan die klant. Nou, dat jaagt natuurlijk inflatie aan. Maar dat gaat niet. Je kan niet alles doorbelasten. Want dan zou gewoon je product dan zoveel duurder worden. Dat gaat er helemaal niet. Dus je kan een deel doorbelasten. Ja, en dat vind ik zwak leiderschap, wat jij zegt... Want daar zit geen visie achter.
Nou ja,
en je zit gewoon in een neergaande spiraal waar geen einde in zicht is.
Nee, precies.
Waardoor ook steeds veel meer jonge mensen willen weg uit Nederland.
Ja. Nou ja, en wat het groot probleem is natuurlijk, is verlies van soevereiniteit.
Ja.
De Europese landen, 27 daarvan zitten in de Europese Unie.
Ja.
En door elke crisis, sinds elke crisis, trekt die Europese Unie in Brussel steeds meer macht naar zich toe. En die mensen zijn niet gekozen.
Nee.
De koningin van Europa is Ursula von der Leyen.
Ja.
Niemand heeft voor haar gekozen.
Nee.
Niemand. Alleen die is daar neergezet ooit door Angela Merkel. Ga jij het maar doen.
Precies.
En die gedraagt zich nu als de baas van Europa. En ze grijpt elke crisis, COVID, Oekraïne, noem maar op. Elke crisis grijpt ze aan om meer
macht te zichten.
Precies. Er was een fonds van 650 miljard euro voor COVID, voor de oplossingen van de COVID, de problemen, economische problemen door COVID. Nu wordt er een fonds opgetuigd van 160 miljard voor defensie, voor wapens.
Ja.
En dat moeten wij allemaal betalen.
Ja, iemand moet betalen voor dat.
En niemand, wij zijn niet gevraagd.
Nee.
Dus wat je nu ziet is dat steeds meer Nederlanders, mensen die ik ken ook, zeggen we gaan weg.
Ja.
Net zoals Afrikanen zeggen.
Ja.
Wij willen, hier is geen toekomst meer voor ons. Wij gaan weg. Maar waar moeten we naartoe? Nou, Hongarije of Portugal of nog verder weg buiten de Europese Unie. Dus je verliest ook nog eens je beste mensen. Net als jullie je beste
heel
mensen
verliezen. Zoals in Zuid-Afrika, de heel goede, hooggeschoolde mensen. En ook mensen met veel financiële vermogen.
Ja.
Dat was een bericht gezien in de Nederlandse media de afgelopen dag of twee. Een geweldige stijging en mensen wat immigreren in de land. Dus je krijgt aan de ene kant je goede mensen, net zoals in Zuid-Afrika, hooggeschoolde mensen die immigreren, die verlaat Nederland. Maar hetzelfde geldt voor Duitsland. Dus, maar dan steeds de instroming van immigranten.
Laag opgeleid
is. Veel drukplaats op de welzijnstaat.
Ja.
Want veel afhankelijk is. Ne? Die moet behuizen krijgen, onderwijs krijgen.
Maar wat jullie hebben in Zuid-Afrika...
Dat is toch een kantelpunt. Dat is toch echt een kantelpunt ergens.
Nou, het gevaar is dat je dus een land krijgt... Waar met een kaste van bureaucraten, politici, ambtenaren... Zoals de ANC bij jullie ook.
Ja.
Die allemaal leven van de staat.
Ja.
En die uitdelen aan een klasse van werklozen. Mensen die niet mee kunnen komen. En daartussenin zit nog een hele kleine precies als bij jullie, klassen van werkenden die dit allemaal moeten betalen.
Ja, precies.
En die telkens steeds meer uitgezogen gaan worden. Mm. En die op een gegeven moment zeggen, ik haal het eind van de maand niet meer met mijn geld. Mijn geld is op. Mm. Hoeveel mensen in Zuid-Afrika, 7 miljoen of zo, betalen voor al die uitkeringen.
Voor 27 miljoen, die uitkeringen ontvangen. En dan krijg je ook, en ik denk, ik zie dezelfde in Europa ook, de regering financiert het echt niet meer schuld te maken.
Precies.
Je ziet een geweldige schuldlast op volgende generaties.
Ja.
Dus onze kinderen,
hoe gaan onze kinderen dat betalen?
Ja, er gaat ergens iemand wel de schuld moet betalen. Dus je ziet bij de meeste Europese landen wel een geweldige stijging in die schuldlast.
Ja, Nederland staat er wel nog op dat betreft redelijk goed bij.
Maar Frankrijk is heel sterk.
Dat gaat allemaal natuurlijk naar, dat moeten wij opbrengen. Mm. Bij ons zijn de boeren ook weggejaagd.
Oh ja, dat is ook verschrikkelijk. Ons moet ook weer dit praten.
Ja, onze boeren en de visserij, die zijn eigenlijk, gedemoniseerd. En daar begint het dan mee dat je steeds verder voelt, dan de volgende ondernemer wordt gedemoniseerd. Ja. Dus dat bedoel ik, de verliezers zijn de winnaars.
Ja.
Ja, dus degene die instromen zijn de winnaars, want die kunnen uit die pot zeg maar plukken. Maar diegenen die erin moeten geven, worden toch wel moreel afgestraft. Want überhaupt, jij stoot iets uit. Ja, dus wij moeten heel, heel strak aan alle ESG-voorwaarden. Dus dat zijn allemaal sociale governance en voorwaardes, regels waar je aan moet houden. Heel veel belasting moet je betalen en de kans dat er in één keer een nieuwe regel komt, wet, en dat je dat heel jouw bedrijf niet meer kan bestaan, is ook nu al een paar keer gebeurd. Dus bijvoorbeeld bij de boeren, in één keer mag je niet meer boeren, want stikstof. Weet je, dus in één keer komt er een regel waarvoor jouw bedrijfsmodel eigenlijk dus niet meer kan.
Ik denk dat de Afrikaners dat niet
begrijpen. Dus onbetrouwbare overheid.
Het punt is dat omdat we klimaatpolitiek voeren.
Ja.
We moeten zogenaamd het klimaat redden. Dat de aarde warmt op. En we moeten alles doen. Alles klimaatsprioriteit.
Maar het is eindelijk, ons opschrijft uiteindelijk als
Een nieuwe religie.
Van Europa, die hele klimaatobsessie. Hè?
Precies. En wie zijn schuldig aan die klimaatopwarming? De boeren.
Ja.
En de vissers.
En de vissers.
Ja, blameer de boeren en de vissers.
De boeren zijn schuldig en de vissers moeten weg. Ja. Want op zee moeten windmolens.
Ja.
Net zoals wat jullie in Zuid-Afrika nu over windmolens.
Ja, je vindt overal in Zuid-Afrika ook windmolens. Gebouwd die Europese bedrijven. Ja. Bouwden lelijke windmolens.
Dus wat doen de globalisten, die sowieso boeren achterlijk vinden en vissers ook?
Ja.
Die zeggen, jullie moeten weg. Want er moeten windmolens komen en je vervuilt het milieu en klimaat. Nieuwe religie. Dus we hebben, en dat is heel moeilijk te begrijpen, denk ik, voor heel veel mensen. We hebben dus de boeren weggejaagd. Hè, die moeten hun bedrijven sluiten. En de vissers, afgelopen jaren, hebben hun kotters moeten inleveren.
Ja.
En die mogen ook niet verkocht worden naar Spanje of Frankrijk of zo. Dus moeten worden vernietigd.
Dus nou die vissersboten, zal ons het noemen in Zuid-Afrika.
Ja, de vissersboten.
De kotters.
En die vissers zijn vaak gelovige mensen.
Ja. En dus ook mensen wat voor generaties vissers was. Ja, generaties. In de familie,
Mensen op Urk. Heel veel Afrikaners kennen ook Urk. En dat soort gemeenschappen.
Ja.
Dus de Nederlandse gemeenschapszin, die vind je op het platteland, bij de boeren. Mm. Bij die vissers vooral, ook omdat ze heel christelijk zijn.
Mm.
En die gemeenschappen worden nu ook kapot gemaakt.
Ja.
En dan kun je denken, is dat expres? Ik denk het niet, maar het is wel, het komt overeen met het beeld van globalisten. Mm. Dat die gemeenschappen heel conservatief zijn.
Ja.
En daar moeten rechts, stemmen rechts, christelijk. Ja. Dus die moeten beter als die er niet zijn. Hè? Als journalist sprak ik iemand, Jan de Boer op Urk, oude visserman, die ook zijn kotter had moeten inleveren, dus zijn boot had. Generaties gevist, oude man, 68. En die sprak met mij over zijn geloof. En toen zei hij, ik ben altijd standvastig geweest in het geloof, maar toen ik mijn boot zag vernietigd worden, toen dacht ik, waar ben je nou?
Ja.
Dat is vreselijk. En zo maak je een land kapot. Hè?
Ja, dat is verschrikkelijk. Welde. Terug naar de politiek misschien. Iets over de politiek. Want toch is daar een duidelijke patroon in Europa. Nederland was dit november 2023. Onlangs in Duitsland. Ik elke land neem. Italië, Frankrijk. Een verschuiving naar rechts. Ja, meer dan 50% van kiezers stemmen voor rechts, centrum, rechts, conservatieve partijen.
Ja.
Maar toch verandert dan niet iets niets. In de politiek.
Nee.
In mijn ervaring, in een kort tijd, in Nederland in elk geval, van de vorige bezoek verleden jaar in februari 2024, naar april van jaar, is een, wat ons zou beschrijven, is een onvergenoegdheid met de politiek.
Ja.
So ik spreek gewoon in Nederland, en die zeggen ook eens klaar met de politiek.
Ja.
Ik heb gestemd, niks het veranderen.
Ja. Nee.
Het is lastig.
Ja.
Mensen voelen dat hulle die hulle stem in verkiezings niet meer kan veranderen. Je ziet het in Duitsland nou. Ik was nou voor enkele dagen in Duitsland geweest. Die Duitsers is allemaal boos op de politiek. Er is een nieuwe regering, een nieuwe kanselier, maar mensen zeggen, hij wil klaar verhalen.
En de grootste partij, of de ene grootste partij, ja. Zit niet eens in de regering.
Nee, zit niet in de regering niet. En waar de grootste partij, zoals in Nederland, wel in de regering is, dan is dat zo'n ingewikkelde coalitiepolitiek.
Ja.
Uiteindelijk niks
veranderd. Het is veranderen. Niet alleen de coalitie, het is ook de trias. Het is zeg maar ook alles daaronder.
Ja.
Dus de rechters, de burgemeesters. Het is zo'n heel ambtelijk apparaat eronder.
De deep state.
Ja, verduidelijk ook.
Ja, maar ik noem het inmiddels gewoon maar toch maar de deep state.
Ja.
Want het kan bijna niet anders dan zo genoemd.
Ja. Maar het is heel belangrijk wat je verwijst naar burgemeesters. Want ik denk mensen in Zuid-Afrika begrijpen het niet. Dat in Nederland wordt burgemeesters niet verkies. Nie.
Nee.
Dus als geen democratie en burgemeesters is, dan wordt echt bij je die enkele partijen.
Ja, die worden benoemd.
Al doen partijen heel slecht, zoals de CDA, die Christen-Democraten, en dan nog steeds de meeste burgemeesters.
Ja, maar zo heb je dus burgemeesters, je hebt rechters. En dan heb je Europa.
Ja.
Dus dat is ja, we kunnen niks doen, want Europa.
Ja.
En Europa trekt inderdaad steeds meer macht naar zich toe, maar in principe gaan ze alleen maar over economische wetgeving. Maar dan moet het onder wet 122 even uit mijn hoofd vallen. Dan is het een soort force majeure. Dan valt het onder, ja, dit is zo erg, zoals een corona of rearmed fonds van oorlog, we gaan, of de aarde vergaat, of er komt een kernoorlog. En dan mag Europa, volgens dat ene artikel, meer macht naar zich toe trekken. Maar daardoor maken ze over alles paniek om natuurlijk meer macht en geld naar Europa te trekken. En dan zijn het zwakke leiders die dat toelaten. Want ze kunnen allemaal tegenstemmen. Je kan een veto doen,
ja.
Maar ze laten het allemaal doorgaan. Dus de een naar de ander wetgeving die slecht uitpakt voor de burgers, gaat gewoon er doorheen.
Ja.
Kijk, dus in die zin, kijk, de situatie in Zuid-Afrika is natuurlijk een verschrikkelijke ramp voor de Afrikanen.
Ja.
Maar er is wel degelijk een vergelijking te maken met de manier waarop de elite hier en de macht hier zijn eigen burgers, een groot deel van zijn eigen burgers ook, verraadt.
Zeker.
En die hele gedachte van ons als zelf,
ja.
Die gaat natuurlijk op een gegeven moment ook bij die burgers postvatten. Ja. Die gaan ook denken, ja, dan moet ik het maar zelf doen.
Ja.
Want die overheid doet niks voor ons, die doet alles voor groepen. Die eigenlijk heel weinig bijdragen aan deze samenleving. Mm. Niks voor ons. Wij zijn een soort een geldautomaat voor de overheid.
Ja.
Of we gaan weg, of we zullen ons zelf moeten gaan organiseren. Alleen dat zelf organiseren hier, anders dan bij jullie, dat is er nog niet.
Ja.
Want dat besef begint nu wel te komen. Mm. Alleen het is nog niet zo dat het echt tot actie leidt.
Ja, maar daar zou ik toch nog wel iets over willen zeggen. Ik denk dat de Nederlander ook niet zomaar in actie komt.
Ja.
En het verschil wat ik heb gezien, Jaco, bij Solidariteit, dan is dat geloof toch wel enorm verbindend.
Ja.
En dat is bij jullie zo'n anker waardoor jullie slagen om weer gemeenschap te vinden. Maar wij komen uit de jaren 60. En dat individualisme heeft heel erg vat gehad, zeg maar, op de samenleving.
Liberalism.
En mensen zijn heel erg toch een soort allemaal teruggetrokken individuen geworden. Mm. En die hebben, bij wijze van spreken, bijna ook geen sportverenigingen meer. Weet je?
Nee.
Dus er is zo weinig gemeenschap.
Mm.
Dus iedereen likt een beetje zijn eigen wonden en verbindt niet om een vuist te maken tegen de overheid. Dus iedereen is wel een soort van boos, maar er is nergens daadkracht.
Nee.
Je kan nergens.
Nou, dat is heel weinig initiatief. Omdat dat hele idee in Europa. De overheid zorgt voor jou. Ja. De overheid doet het. Je moet bellen naar de overheid. Ja. De overheid helpt mij. Dat hele idee van zelfinitiatief nemen, zelfinitiatief ontplooien, ja, is verdwenen. Ook omdat je het, als je het wel doet als ondernemer, dan is de overheid, dan ben je een prooi van de overheid. Ja, ja. Geef geld. Hè? Ja. Je verdient geld, geef geld. Ja. Dus de Nederlandse burger of de Europese burger moet zich eerst helemaal aan dat idee onttrekken dat die overheid voor hem zorgt en dat wij een soort in dienst zijn allemaal van de overheid. Dat is in Amerika natuurlijk totaal anders.
Totaal anders, ja.
En dat is het goede aan Amerika. Mm. Ook dat de Amerikaan is in eerste instantie een vrij mens.
Ja.
En daarna kijkt hij naar de overheid en zegt de overheid moet van mij wegblijven.
Ja. Ja, ja.
Terwijl in Nederland zegt de gemiddelde burger, ik ben een soort verlengde van die overheid. Mm. Maar dat is dus een groot succes geweest, eigenlijk van, nou ja, de socialisten. Hè, daar komt het op neer. Want die hebben ook de christendemocratie en zelfs de liberale partijen vergiftigd met het idee dat de overheid alles moet oplossen.
Ja.
En
ja,
dat wij dus allemaal. Ook dat hij alles mag.
Dus, en dat hij alles mag.
Dus dat is zo van, als jij dus niks hebt gedaan, dan komt het goed.
Mm.
Dus als jij zegt van, nou, ik ben niet eens met de overheid, of je verzet je, dan zal je ook wel crimineel zijn.
Ja.
En dat zit al dat wij het nummer één zijn in het land wat niet contant betaalt. Dus er zit een ongelooflijk vertrouwen in. Dat digitalisering heeft Nederland als eerste omarmd. Dus wij betalen allemaal digitaal.
Ja.
Dus wij vertrouwen de bank, wij vertrouwen de overheid. Wij zijn ook hele goede belastingbetalers. Wij frauderen heel weinig. Maar als je dus in Nederland, ja, ik vind dit verhaal bijna niet te vertellen, maar zeg je tuinman betaal je cash,
ja,
dan ben je eigenlijk een crimineel.
Dat is verschrikkelijk, ja.
Nou, en dat is
goed in Nederland in de hoofden gekomen, dat cash betalen betekent zwart. Dat is niet zo, maar dat is zo gelabeld dat is zwart. Dus ben je een crimineel. Dus alles moet
digitaal,
zodat de overheid kan controleren of jij wel een goede burger bent. Mm. En alles, als je daar, mag eigenlijk ook niet meer echt bij je eigen geld.
Maar het gaat ook in ideeën. Als jij systeemkritiek hebt, en als jij een heel ander wereldbeeld formuleert dan geaccepteerd is, dan word je ook gecriminaliseerd.
Ja.
Dan zeggen ze, oh ja, maar jij bent een nazi.
Ja, je bent ver, ja.
Extreem recht.
Extreem recht.
Als je zegt, ik wil een vrij mens zijn, weg met die overheid, dan zeg je, dat is extreem recht.
Extreem recht. Ja.
En dat zit zo in de hoofden van de mensen, dat de meeste mensen dan ook denken, oh, dat zal wel een extreem recht zijn. Jij bent ook, je bent waarschijnlijk extreem recht.
Ja, ja, ja. Zo, wie is toch, ja, ja, ja. Zo mensen echt vrees, begin echt de staat te vrees dan. Ja.
Ja. Ze vrezen het, ze internaliseren.
Het is niet de vrees voor de staat, het is echt onderdanigheid aan de staat.
Onderdanigheid, net zoals onder het communisme. Ze internaliseren de ideologie van de staat.
Van de staat.
Maar dan moet je ook, omdat de Nederlander denkt dat hij bevoorrecht is.
Ja.
Dus er zit iets in de Nederlander dat hij denkt dat hij in een paradijs woont.
Ja,
of dat hij het beste heeft van heel de wereld.
Ja, ja, ja.
En heeft de overheid voor gezorgd.
Ja. En hij heeft de overheid voor gezorgd.
Moet echt dankbaar
dan moet je dankbaar voor
zijn.
Dus je mag daar geen commentaar op hebben.
Ja.
Want wij zijn eigenlijk het beste land.
Ja. Nou goed. Nou wil ik praten over Trump. Want daar is toch een band hier. En dit is waar Amerika wel anders is.
Nee,
als ik die Amerika reis, de gewone Amerikaners, die is heel kritisch tegenover de staat. Het denkt totaal anders. Heel andere verhouding, net tussen de volk en de staat.
Ja.
En Trump wordt president 20 januari. Zijn adjunct-president is J.D. Vance. En skielik kritiek op Europa.
Ja.
Kritiek op de NAVO. De oorlog in Oekraïne. En ik zie dit wordt heel kritisch vanuit Europa bekijkt, maar vanuit mijn positie, vanuit Zuid-Afrika, kijk ik en ik zeg, is misschien toch wel goed.
Heel goed.
Breek op de kritiek, laat ons praten over de crisis van Europa.
Ja.
Dit wat J.D. Vance gedoen heeft in München bij de Veiligheidsconferentie.
Het interessante was de reacties op J.D. Vance in München, omdat hij zei, als jullie een overheid zijn zoals wij die net hebben beschreven, dan delen jullie niet meer onze normen en waarden.
Ja.
Dus dan zijn jullie misschien niet meer onze vrienden.
Ja.
En jij dacht, ik dacht, Marlies dacht, precies.
Precies.
Precies de kern van het probleem. Hmm. Terwijl alle mensen om ons heen dachten, wat zegt hij?
Verschrikkelijk.
Ik begrijp niks van wat hij zegt. Ja. Ja, wat een onzin, zeiden de mensen.
Ja.
Dus zozeer zijn
want
mensen...
Trump is ook al gek, die wordt mega gedemoniseerd. Ja. En die is de vice-president ook al gek.
Ja, maar kijk, van Trump kun je altijd nog zeggen, die is zo roekeloos, zo onvoorspelbaar. Oké, er zit iets in die man waardoor mensen hem niet zullen begrijpen. Maar J.D. Vance is een intellectueel, een gestudeerde man. Die komt uit een messcherpe analyse van wat er misgaat in Europa. En de Europeanen kijken en die denken, waar heeft hij het over?
Ja, ja, ja.
En dat is het erg. Want je hebt dus nog niet eens het begin van de analyse van het probleem in Europa.
Ja, ja, ja. Ja.
Omdat zij denken, dat denken echt heel veel Europeanen, dat wij vrij zijn.
Hmm.
En dat zij niet vrij zijn. Dus daar zit een totale omdraaiing.
Precies de omgekeerde
waardoor ze zo'n hele speech van fans gewoon intellectueel ook niet kunnen uitlezen. Nee. Dus zij vinden niet dat de Europeanen monddood gemaakt worden. Of dat er geen persvrijheid is. Of, maar het is allemaal één links narratief wat gepitcht wordt. Ja. En als je daar niet in kan vinden, dan ervaar je, ik leef niet in een vrij land.
Ja. Maar als jij het overheidsnarratief, zoals het heet, narrative, hebt geïnternaliseerd, en jij denkt dat is het enige juiste, dan vind je ook dat iemand die systeemkritiek heeft, zijn mond moet houden. Dus dan vind je ook censuur terecht. Want ja, censuur, hè, wat hij zegt is gevaar. Wat Jacco zegt is gevaar.
Ja, ja, ja.
Moeten we niet willen. Dus.
Ja, kijk, dit is precies wat jullie zegt. Dit is een omgekeerd. Want dan lees ik vanochtend in een Nederlandse publicatie online. Dat wetenschappers uit Nederland zeggen dat Amerika is bezig om een autoritaire staat te worden.
Ja,
nou, van eind januari tot nu heeft Amerika veel weiniger autoriteit. Zoveel van de regulaties is minder. Vrijheid van spraak is weer heel sterk in Amerika. Je kan zeggen wat je wil.
Ja.
Je kan meer doen wat je wil. Ja, dat is zonder twijfel minder. Dus de staat is kleiner. De
Ja, maar zij pakken dan dat bijvoorbeeld eruit dat LGBTQ.
Ja, dus
de, dat zeg maar teruggedrongen wordt.
Geen transgender
meer in het leger. Dat er nog maar twee genders zijn.
Ja.
En dat wordt zo uitvergroot en dat wordt dan gezien als, zie je, er is geen persvrijheid meer en de mensen hebben het daar vreselijk.
Maar hoe is het voor jou, Jacco, als je dat dan ziet, als je dat leest? Hè? Jij kent Nederland goed, Europa goed, Amerika goed.
Ja.
Jij moet toch ook af en toe denken, die Europeanen die zijn gek geworden.
Ja, hoe kijk je dat? Zeker, nou, dat is heel ontstellend eigenlijk.
Ja.
Maar kijk, ik heb nou weer 3 weken Nederlandse couranten gekoopt en gelezen, Vlaamse couranten, Duitse kranten, Zwitserland, zelfs in Italië, waar je een beetje minder verstaan die Italiaans. En elke courant in Europa schrijft elke dag over Trump.
Ja.
En negatief.
En alles negatief. Ja. Alles binnen hier die soort van denken. Hè, dat Trump is die verschrikkelijke autoritaire leider. Ja. En hij,
antidemocraat.
Ja, en hij biedt een geweldige bedreiging voor die wereld. Maar mijn gevoel, als ik terugstaan, voel ik, hij doet eigenlijk het tegenovergestelde. Ja. Hij breekt een soort van kwesties op waarover dan niet gepraat mag worden.
Ja.
Nee, nee? Over de NAVO. Over het feit dat er 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog steeds 35.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland is.
Ja.
En de Duitsers al de geld spandeer op een welzijnstaat.
Ja. En niet aan defensie.
En niet aan defensie. Nu maar eigen weermacht te bouwen. Nee. En dat geldt voor al de andere landen in Europa ook.
Ja.
Maar dan ook, en dat is ook de punt waar ik nou ook wil gezellig, is dan ook die handelsoorlog. Kijk, ik denk ons stem allemaal samen dat het heel slecht zal wees voor de meeste landen. Voor ons ook, maar zelfs ook voor Amerikaners. Indien de handelsoorlog, wat Trump ontkeert in het, indien dit aanhoudt over de lange termijn. Maar door die handelsoorlog heeft Trump toch wel aan geslaagd om zekere zwakpunten in internationale handel goed uit te wijzen.
Ja.
En in het bijzonder China. Chinese misbruik van de stelsel.
Ja.
Want de Chinese misbruikt toch in een zin die vrije handel.
Ja.
En misschien kan ons toch weer 6 maanden of zo van nou zeggen, wauw, maar goed, nou is dat nu weer een betere handelsovereenkomst.
Meer balans.
Ook tussen Europa en Amerika, en tussen Amerika en China, meer balans. Ik denk wel, dat is mondelijk.
Maar er is zoveel naïviteit.
En hypocrisie ook.
Ja, en hypocrisie. Als ik dan zeg maar even voor Nederland bijvoorbeeld spreek, wij maken niks meer.
Nee.
En wat wij nog maakten waren de boeren en de vissers, die hebben er nu ook uitgegooid.
Ja.
Dus wij doen eigenlijk alleen nog maar dienstverlening.
Ja.
Als je, dat verweekt ook een samenleving. Mm. Dus dat worden allemaal alfa's, allemaal heel erg talerig.
Mm.
We zijn elkaar allemaal aan het helpen, zeg maar. Dat de een heeft een psychisch probleem en dan heb je daarin een coach voor. Dus het is allemaal dienstverlening. Mm. Het feit dat een land niet meer krachtig genoeg is om zelf iets te maken. Om zelf zijn medicijnen te maken. Of zelf gewoon iets te bouwen. Waar waren daar Nederlanders heel goed in.
Ja.
Nu zijn wij alleen nog maar dienstverlening.
Ja, Nederland is toch gewoon de beste in de wereld geweest.
Die hebben we allemaal laten gaan.
Amerika is het ook laten gaan.
En dat is allemaal naar China gegaan.
Ja, precies.
En dus ik kwam in de jaren 90, begon ik zeg maar met mijn bedrijf. Toen gingen alle fabrieken dicht in Europa.
Ja.
Dus ik heb nog in de laatste geproduceerd. Mm. Maar dat ging allemaal dicht.
Ja.
En toen verplaatste alles naar China. Nou, China heeft dat werkelijk fantastisch gedaan. Niet een beetje goed, maar een team.
Ja. En dit is wel echt team.
Ze zijn zo goed. Ja. Ze leveren op tijd, kwaliteit.
Ja, precies.
Het is in alles gewoon een team.
Ja.
Nou, dat hebben wij weg laten glippen. Dus ik ben het eens met Trump. Herschik dat. Maar wij hebben al die kwaliteit hebben we niet meer in huis. Die vakmensen hebben we niet meer.
Ja,
zo'n hele logistieke keten neerzetten. Het is al, neem gewoon zo'n bril. Weet je, dat zijn allemaal verschillende producenten.
Ja.
Die dan in één gebied van 50 kilometer moeten zitten.
Ja.
Nou, dat heeft China allemaal zo georganiseerd. Mm-hmm. Dat hebben wij helemaal niet.
Kijk, dit het onlangs ook de hoofd van Apple gezegd.
Ja, precies hetzelfde.
Apple smartphones. Hij zei, ons kan dit niet de productie terugbrengen naar Amerika.
Nee, en dat geldt voor ieder product.
Want de kennis is niet meer in Amerika.
Hij zei letterlijk, als ik naar China ga, kan ik een heel stadion vullen met hoogopgeleide ingenieurs die voor mij kunnen werken.
Precies.
In Amerika vind ik bijna niet.
Dus het idee, begrijp ik, een soort wakker worden erop.
Ja.
Maar dat vragen we aan één, twee generaties.
Ja, dit van lang.
Want dan moeten we weer LTS'ers hebben. Of technisch geschoolde mensen.
Ja.
Of veel meer briljantie. We hebben het heel goed gehad met elkaar een beetje dienstverlening doen.
Ja, want allemaal dezelfde soft skills.
En soft skills.
Ja, allemaal wel studeren en een soort van...
Dus er is zoveel kwaliteit weggelopen. En gewoon zo'n keten... begrijpen hoe je een product moet maken.
Ja, maar
begrijpen wij niet meer.
Ja. Trump moet wel. Als er geen maakindustrie meer is in de Verenigde Staten, dan verlies je een hele kern aan electoraat, sowieso.
Ja. Ja, ja.
Maar je uiteindelijk zal een heel groot deel van die samenleving verpauperen.
Politie.
Dus die wordt te arm. Dat is al gebeurd. En die zijn allemaal aan de fentanyl en aan de andere.
Geweldig.
Dus
daar is wat fans vandaan.
Ja, als je rijdt hier, ik rijd in West Virginia. Rij de hele stad van West Virginia. Ik wil echt gaan kijken hoe lijkt West Virginia. Want dit is naast Wyoming. De stad waar Trump de vaste gewinning.
Ja.
En de hele West Virginia is volledig een verarmde bevolking.
Ja.
Mensen wat een ongelooflijke armoede leeft. Heel eenvoudig eet. Je krijgt ook wat ze noemen food desert.
Ja.
So, daar is niet meer Walmart of zo. Die mensen eet echt
niet eens meer.
Nee, mensen leven echt van McDonald's en fast food en zo. Mensen is allemaal oorgeven.
Dit is wat genetisch ook
een
probleem.
Dit is wel onbekostigbaar. Allemaal gebruikt dan ook die fentanyl en andere. En geweldige medicatie. Nee. Allemaal gebruikt pijnmedicatie. Geweldig hoeveel. Medicijnen. En dit is wat Trump zegt. En dit is wat Vance zegt. 75% van de medicijnen komen ook nog uit India.
Ja.
Of uit China.
Ja.
En zo ergens moet je toch de ketan breed. Je moet weer wel iets anders
doen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Alleen, ondertussen zijn ook Optimus wordt al gemaakt.
Ja.
Dus de robots komen eraan.
Ja.
In China zijn die er al. Mm. Dus voordat je dit terug... Amazon... Ja, dus die heeft heel zijn logistieke warehouse. Zijn nu al heel grotendeels, en dat gaat op 25% worden, allemaal robots.
Hm.
Dus we gaan iets terughalen, terwijl tegelijkertijd komt de AI en de robots.
Ja.
Dus ik weet niet hoe dit bij elkaar gaat komen.
Nee.
Want de robots, die kunnen weer terugproduceren in Europa, lokaal.
Ja.
Of in Amerika. Maar dat is dan weer niet werkgelegenheid voor die plaatsen waar wij het nu over hebben.
Precies.
Er moet een soort heel nieuw masterplan komen.
Mm.
Die niemand goed kan overzien.
Nee.
Dus dit vind ik nog een soort echo.
Beginnen.
Ja, maar dit is nog wel een echo uit een andere economie.
Dat is waar.
En de nieuwe economie die zich al, ook China weer veel verder is. Mm. Hè, de zorgen daar is al een heel groot deel dat robots het doen. Mm. Sowieso in de productie pakken ze dat al veel sneller op. Dus... Het lijkt symbolisch. En ik ben het eens, hij moet iets doen. Ik sta er ook achter. Maar het kost heel veel tijd. We hebben die kennis niet. En ondertussen komt AI en robots.
Mm,
als jij straks... Hè, dus als jij zeg maar 25 Optimussen koopt...
Mm.
Nou, dat dat is qua jaarsalaris, weet je, kan je gewoon iedereen eigenlijk ontslaan. Ja. Die kunnen dag en nacht werken, kunnen de productie doen. Dus dan gaat het uiteindelijk over de grondstoffen.
Ja.
En wat is die aan het doen?
Ja, de grondstoffen.
Aan het zekerstellen.
Ja. Ja, precies.
In Oekraïne.
En Oekraïne. En dat brengt mij toch dan wel bij de oorlog in de Oekraïne, Midden-Oosten, de onlangse geweld tussen Pakistan en India. Ja. Wat Trump dan aangekondigd heeft dat hij en Marco Rubio het onderhandel kon een einde brengen daaraan.
Hij heeft al gezegd dat hij een standbeeld wil.
Oh, misschien kreeg je Trump standbeeld in Karachi of ergens.
Nee. In Bombay.
Ja, Bombay. Kijk, het is interessant. Die Indiërs is heel gek op Trump.
Ja.
En in zijn eerste termijn Trump een hele stadion volgemaakt in Delhi.
Ja.
Met een hele enorme ontvangst. Maar het is toch interessant, Trump's internationale rol. Dit is niet een van Amerika isoleren, maar wel Amerika herpositioneren.
Ja.
En die waar.
Terwijl we allemaal dachten, of althans de commentatoren, dit wordt een nieuwe tijd van isolationisme.
Ja, helemaal. Ja. Amerika gaan weer terugkeren naar voor de Eerste Wereldoorlog. Ja.
Make America Great Again, dat zou isoleren.
Ja, dat zou isoleren, maar toch zie ik dit toch niet. Amerika is toch betrokken op
wat. Ik heb ook altijd gedacht, wel eerlijk gezegd, dat Trump, omdat hij zakenman is. Eigenlijk bedoeld, we gaan niet meer politieman spelen, maar we gaan onze eigen belangen. En het is natuurlijk niet in het Amerikaans belang als er een soort behalve kernoorlog tussen India en Pakistan uitkomt.
Nee, verschrikkelijk.
En die oorlog in het Midden-Oosten is ook niet in het Amerikaans belang.
Nee, maar kijk, Trump vol en zijn strijd met China, denk ik, wil hij wel nauwe banden hebben met India.
Ja.
India is dus wel een land. Een grote oorlog tussen India en Pakistan zou nu goed uitwerken. En ons weet ook, ons kind allemaal Pakistan.
Ja, vreselijk.
Het is een verschrikkelijke land.
Ja. Of voor vrouwen?
Ja, ook voor vrouwen en voor christenen, hè, die onderdrukkingen. Dat is een wezenlijke christenbevolking, wat mensen niet altijd beseffen. Ik denk dat iets tussen 3 of 4 miljoen christenen in Pakistan. Geweldig onderdruk.
Maar ook heel veel mensen, 250 miljoen of zo.
Ja, het verschillende bevolkingen. Natuurlijk een uitvoerder van heel strenge islamitische mensen. Nou, wat je oerals vindt door de wereld vandaag. Kijk tot in Texas, in Dallas. Grote Pakistanse bevolking met een hele grote moskee.
Ja.
In Dallas en Texas.
Heel veel in de UK ook.
Ja, en is heel streng. Ja, die Pakistanen is heel streng in hun ideologie. En ik denk Trump beseft het wel. Zo Pakistan moet wel ook stabiel weer.
Ja.
Want een onstabiele Pakistan is nog een grote risico.
Kan je enorme immigratie krijgen.
Precies. Immigratie en radicalisering. Ja. En ook al de terreurgroepen waar dat betrokken is. Zo, Trump doet ook wel goed in de wereld. Nee, dat is de problemen van de wereld.
Ik vind dat Trump heel veel goed doet.
Ja.
Als we nu gaan we onderhandelingen krijgen tussen Rusland en Oekraïne, misschien goed, vanaf toen bedacht.
Ja, dat wil ons graag. Hey, maar dan zien de Europese leiders, of sommige Europese leiders, ik krijg wel de gevoel dat je de oorlog moet voortgaan.
Die zeggen van, ze waren in Kiev, Starmer en Macron en Tusk en Merz van Duitsland.
Ja.
En die hebben ultimatum gesteld aan Rusland. Maar je moet Rusland natuurlijk geen ultimatum stellen als je geen leger hebt.
Ja, kogels!
Ja, maar
er zijn zelfs geen kogels.
Ja, het is onbegrijpelijk. Terwijl Trump zegt...
1 kogel per jaar per soldaat.
Ja. Dat is verschrikkelijk, hè?
Terwijl Trump zegt, mooi, onderhandelen, goed zo. Dankzij mij, zegt hij dan natuurlijk.
Ja,
en Europa gaat zeggen, nee, ultimatum. Dat is toch totaal...
Ultimatum, maar Putin, kun niet.
Ja.
Het is zo ver van de werkelijkheid dat het gewoon belachelijk is. Maar omdat de pers gaat mee daarin, denk toch heel groot deel dat waar is.
Ja, en enige juiste weg.
Ja, en dat Rusland anders heel Europa gaat aanvallen.
Ja.
Maar het is best een niet heel goed op de hoogte zijn van wat er speelt. En wat de historie zeg maar is.
Precies. Kijk, ik denk ook dat is het probleem. Dat zo weinig mensen wat echt nog een
regering goed geïnformeerd is.
Precies. En wat de geschiedenis begrijpen.
Nou, ook,
Want goed, ons is allemaal tegen de oorlog gekant. Ik denk ook dat het verschrikkelijk wat Poetin gedoen heeft in Rusland. Ja. Maar dat is wel een reden hoe Poetin Oekraïne getekend heeft in de Donbass.
Ja.
En niet Polen.
Ja. Ja.
Poetin kan niet de Polen aanvallen, of een van de Baltische staten. Ja. En dit zo gek is, dan val je NAVO aan.
Ja.
Dan verklaar je oorlog tegen Turkije, in Amerika, in Bretagne, in Frankrijk.
Ja.
En dit kan Rusland niet.
Nee.
Rusland kan oorlog maken in Oekraïne, maar kan toch niet die hele NAVO-oorlog maken.
Ja, maar ze doen het wel om een bestaansrecht te legitimiseren. Of is dat
legitimeren wie?
Legitimeren.
De kranten?
Nee, de leiders, de Europese leiders.
Ja.
Dus die maken Rusland een vijand, zodat zij zeg maar een urgente situatie hebben. Dan lijken zij de redders.
Mm.
Dus dan denken mensen ook weer... Oh, nou ja, Brussel. Je ziet nu de nieuwe polls in Nederland ook. Dat geluid resoneert. Mensen zijn bang, denken dat Rusland binnenkomt. En vanuit eerst rechts, wat er gestemd werd, gaat het nu weer van, nee, beveilig ons maar.
Beveilig ons maar.
Terug ook, mensen geloven het.
Ja, dat is verstommend. De Groenpartij in Duitsland, wat enkele jaren geleden als ambtelijke beleid was, geen Wehrmacht meer niet, is nu ten gunste van een militaire opbouw. Grote nieuwe defensie voor Duitsland.
Ja, ze zijn eigenlijk de herauten van de NAVO en van Pentagon geworden. Ongelooflijk. En ze zien zelf die discrepantie niet. Zien zelf niet hoe vreemd het is als je uit een pacifistische traditie komt. Mm. Om dan te zeggen, we hebben meer wapens nodig. Ja. We moeten eigenlijk oorlog voeren tegen Rusland.
Hoe lijkt de toekomst? Want ik zie ook in mijn oor zie ik een islamisering van Europa. Totaal demografische verval. Ja. Maar toch is daar is toch ook tekens van hoop. Ja. Ik zie ook op verschillende plekken wel mensen wat begint praten en begint denken over dit. Dus weet je hoe de toekomst gaat lijken?
Nee, maar wat jij eerder zei, het is wel degelijk een kantelpunt nu.
Ja.
Maar die islamisering is niet te stoppen.
Ja, ik kan het zien dat het stopt. Nee, stop je het niet?
Nee.
Je praat van deportatie van mensen en zo, maar dat kan niet. Nee. Niet op de schaal wat nodig is.
Nee. Dus je kan alleen maar via wetgeving heel duidelijk zeggen. Nou, bijvoorbeeld, afgelopen tijd hebben we gezien tijdens Ramadan grote groepen moslims die dan bidden in de openbare ruimte.
Ja,
of de oproep tot gebed vanuit de moskee. Vreselijk. Ja. Daar moet
tijdens Pasen.
Ja, tijdens Pasen ook. Tijdens Pasen, dames en heren. Daar moet de staat zeggen, dit doen we niet. Ja. We accepteren niet gebed, honderden mannen bukken naar Mekka in onze straat. Dat accepteren we niet, dus weg ermee.
Ja.
En die oproep tot gebed ook, gaan we ook niet doen. Kerkklokken wel. Islamitische oproep tot gebed, niet. Maar dat wordt gezien als racisme.
Ja.
Of islamofobie. Ja. Terwijl dat vanuit onze geschiedenis en onze beschaving zouden we dat moeten durven zeggen.
Ja.
Maar er zijn veel te weinig mensen die dat durven
zeggen. Dat is het probleem.
Ja.
En dit vind ik lastig. En je ziet wel, ik ervaar wel vanuit de moslimbevolking in de meeste Europese landen veel zelfvertrouwen.
Heel veel assertiviteit.
Ja, heel assertief. Heel zelfgeldend en goed meer georganiseerd.
Snel beledigd.
Ja, verschrikkelijk.
Ja, maar ze hebben een normen- en waarden patroon, anker, een referentiepunt.
Ja.
Die vanuit de jaren 60, dus die maatschappij die zo gaan leunen is op individuen en dat ziet als vrijheid, heeft dat niet.
Nee.
Dus die heeft geen moraal anker. Die weet eigenlijk niet op elk onderwerp tegen welke waarde hij het zelf moet eiken. Dus wordt het soort wat er in de krant staat of wordt het. Dus die individuele mens is een soort op drift.
Ja.
Terwijl die gelovige mens, die heeft nog iets van een referentie van goed en kwaad.
Ja.
Of van dit vind ik wel, dit vind ik niet. En zo zie je dat die niet gelovige mens is gewoon een zacht ei.
Volledig.
Die zo verpulverd kan worden en zichzelf ook zelf wil opheffen. Want hij is eigenlijk is gewoon ademhalen al milieubelastend.
Ja.
Naar de wc gaan is milieubelastend.
Ja.
Dus heel veel jonge mensen zeggen, neem maar geen kinderen. Want dat is eigenlijk ook heel slecht. Of dat ik de zon geniet van de zon, is ook heel slecht. Dus die gaat helemaal op in schuldgevoel.
Ja, verschrikkelijk. Leven van schuld. In hele leven van schuld.
Weer terug naar het geloof, weet je wel. Wat in principe met het bevrijd zou zijn.
Maar schuldgevoel is natuurlijk ook wel. Kijk, dit zijn decadente tijden.
Mm.
En de essentie in het Westen is eigenlijk hedonisme. En verwend met die schuld. Maar schuld is natuurlijk ook heel decadent.
Ja?
Omdat je kunt zeggen, mijn cultuur, mijn beschaving, wij zijn schuldig aan slavernij, aan kolonialisme, aan Afrikaners, aan alles wat misgaat in de wereld, zijn wij schuld.
Ja.
Dus, dus ga je gang, zeg je dan tegen die andere culturen. Overheers mij, want wij moeten nu boete doen.
Mm.
En dan en als je dat als ouderen aan jouw jongeren telkens ook maar verteld, op de scholen, in de onderwijsinstellingen en zo, dan hebben die jongeren, die voelen zich zo slecht ook.
Mm.
Ofwel ze worden depressief, wat dus vaak gebeurt.
Ja.
Of ze gaan naar de drank. en aan de drugs. En ze worden hedonistisch en ze denken, de wereld is niet meer te redden. Ja. Ik heb alle schuld op mij. Ik ga feesten, dansen hier op Ibiza. Ja. Nou, ik heb het zelf meegemaakt. Vliegtuig vol met dronken jongeren uit Nederland. Dronken. Schreeuwen.
Ja. Geweldig.
En geen enkele weerbaarheid. Geen enkel gevoel van, dit is mijn, dit is, moet ik verdedigen. Ja. Dit is de beschaving die ik
en ik moet je roepen in het leven.
Ja, geen roeping in het leven. Nee, niks. Nee. Behalve geld verdienen. Ja. Feest maken, feesten. Ja. En die hele gemeenschap, maar daar heb ik niks mee te maken.
Dat is echt een leeg hart.
Ja. Heel leeg.
Ja. Ja, dus in die zin, Jacob, dat heb ik al veel vaker gezegd, zijn de Afrikaners natuurlijk een voorbeeld voor ons.
Ja.
En zouden wij in het Westen veel meer ook moeten kijken naar hoe jullie je eigen cultuur behoudt en probeert om ook een samenleving op te bouwen.
Zeker.
Maar bezield.
Ja, precies.
Dus wij zijn niet meer bezield.
Niet meer bezield, nee. Ja, dat is lastig. Ja. Is daar hoop voor de toekomst?
Jawel, ik sprak ooit met Joshua Mitchell, dat is een bekende auteur ook over deze tijd. En toen waren we in Frankrijk en toen hadden we ook deze vraag in zijn hoofd. En toen zei hij, kijk maar naar de kathedralen van Frankrijk, de kathedralen gaan ons redden.
Ja.
En dus ik denk dat die kracht uit de geschiedenis er altijd is. Mm. En dat het is natuurlijk niet zomaar dat de Europese beschaving zich zo snel zal
overgeven. Nee,
niet
verdwijnen.
Daarvoor is hij veel te sterk, veel te belangrijk ook. Mm. En daarvoor zijn toch veel te veel mensen die wel bereid zijn om die te verdedigen. Alleen al in intellectueel opzicht. Mm. Maar die vind je meer in landen als met de intellectuele traditie als Duitsland en Frankrijk dan in Nederland. Nederland is koopmansland, denk ik, geld. En in Duitsland en Frankrijk denken ze veel vaker nog in ideeën. En daar heb je wel mensen die het weerwoord durven te geven. En vooral ook heel veel, en dat is voor Afrikaners misschien raar te begrijpen, maar heel veel dus immigranten uit islamitische landen die geseculariseerd zijn. Mm. Iraniërs bijvoorbeeld.
Ja.
Die als grote voorstander, grote verdedigers van de westerse beschaving nu gelden. En zich ook laten gelden. Ja. En die mensen moeten we ook echt eren, omdat zij heel belangrijk zijn.
Ja, zeker. Ja. We zitten eigenlijk hier op een eiland in de Middellandse Zee, Ibiza. En eindelijk is dit misschien wel hoe de toekomst gaat lijken. Is wel misschien eilanden van westerse beschaving.
Ik heb echt wel, dus mijn hoop is de generaties. Dus dat er weer terug wordt naar het niet denken van het individu.
Mm.
Want het wordt waarschijnlijk voorlopig niet fijner. Ik denk echt dat het slechter wordt.
Ja.
Dus wij zijn dan de generatie, of de volgende generatie, die het niet beter gaat hebben dan de generatie daarvoor. En dat is het Westen heel erg gewend.
Ja.
Maar je moet wel, denk ik, weer gaan denken van, oké, we gaan door een diep dal.
Ja.
Maar de kleinkinderen, weet je, hoe kunnen wij nu alweer gaan anticiperen dat de volgende generaties, dat niet alles verdwijnt.
Precies. Ja.
En dat we op die manier denk ik toch weer meer moeten gaan kijken.
Maar ik denk ook wel dat Jacco gelijk heeft dat uiteindelijk zal in Europa een beweging ontstaan als in de Verenigde Staten.
Ja.
Waar mensen trekken naar staten waar ze zich thuis voelen.
Precies.
De pensionaris naar Florida en de conservatieven naar Texas.
Ja.
En dat zal in Nederland of in Europa ook gebeuren. Dat uiteindelijk mensen die zich kunnen veroorloven uit Nederland zullen wegtrekken. Bijvoorbeeld zie je nu al bijvoorbeeld naar Portugal of naar Hongarije. En omdat ze toch in een gemeenschap willen zijn met gelijkgestemden.
Ja.
Dus ik denk dat je die beweging wel zult gaan zien.
Ja, maar die zie je al, maar die wordt groter.
Ja,
dat wordt groter. We zien het in Zuid-Afrika. Dat Afrikaners trekken toch naar zekere plekken.
Ja,
maar jullie hebben Oranje bijvoorbeeld.
Precies, Oranje. Mensen trekken naar kleine plekken, naar de Westkap of zo. Maar echt van mensen voelen daar wel gemeenschappen.
Ja.
En dit zie je in Amerika's. Ongelooflijk opvallend.
Ja,
hoe conservatieve Amerikanen trekken naar Florida, Idaho, echt zekere deelstaten. En anderen wel weer volledig heel liberaal.
Ja.
Zo Californië, al hoe meer democraten daar. Republikeinen trekken Californië naar Texas en naar Georgia en South Carolina en Florida. Ja. En je kijkt van dierig later.
Diversiteit is dus helemaal mislukt.
Ja, totaal. Maar over 50 jaar kan het dus zijn dat zo'n staat gaat zeggen: ik wil meer autonomie, ik wil onafhankelijkheid. En dan heb je dus die geschiedenis gaat zich dan
echt. Ja, en ik denk dat mag misschien dan ook de toekomst van Europa weer.
Ja.
Dat je echt gaat zien dat
de weer terug naar eigen landen.
Precies, en dat je sommige gebieden wel zal verloren. Dat sommige delen van Europa verloren zal.
Ja, bij ons de grote steden.
Ja, de grote steden en gebieden om dit misschien verloren zal wees.
Ja.
Maar dat andere gebieden wel een vesting zal wees voor een herleving van westerse beschaving.
Dat denk ik, ja.
Fantastisch. Nou ja, dat was iets om naar uit te zien.
Ja. Iets voor duurt nog even, maar goed.
Ja, goed. Ja. Allemaal af van de antidepressanten, want ons is nou zo lang op dit gefocust. Maar Lies, dank je voor je tijd. Lekker samen te gezels, Wirt. Heerlijk hier op Ibiza. Tot de volgende keer.
Dank je.
Dit brengt ons dan aan het einde van hierdie weekse episode van Wereldwijs hier op Marula. Ik hoop jullie het lekker samen met ons gekeien hier vanuit Europa. Volgende week gezels ons weer samen.